U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij geanalyseerd. Het is trouwens het doel van al de bijdragen van Mystieke Lectuur en het zal verder in het centrum van onze belangstelling blijven. We hebben vorige keer aan Romano Guardini, een groot spiritueel theoloog, gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en met Jean Schmitz Rulli toen hen die mystieke ervaringen zijn overkomen. Guardini werd geboren in Verona, Noord-Italië, in 1885 en overleed te München in Duitsland in 1968. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te rade gegaan, met een stukje waarin hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. Aan het einde van de vorige editie stonden we stil bij de concrete, aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen wanneer we bewust worden van Gods aanwezigheid. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Luisteren we nu nog even naar die zin van Sint Bernardus. Het woord is levend en doeltreffend, waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is, heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was, als steen en ziekelijk door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten, de verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte hobbelige paden geëffend. Zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft gezongen. Jawel, het is aan de bewegingen van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord daar was. Dus die concrete dingen, het uittrekken, vernietigen, opbouwen, planten, irrigeren, dat zijn allemaal de vruchten van de Heilige Geest in ons. Die maakt dat de aanwezigheid van God in ons zal aanzetten tot onze bekering. Jawel, zelfs daar is de bekering zowel een vrije acte van onzentwege en tegelijkertijd iets dat God zelf in ons bewerkstelligt. Laten we nog even luisteren naar die woorden van Sint Bernardus. Ik beken dat het woord zich ook aan mij heeft laten kennen, en wel verschillende keren. Regelmatig is hij binnengekomen in mij, en nochtans heb ik nooit gevoeld dat hij binnenkwam. Ik heb gevoeld dat hij daar was. Ik herinner het mij. Ik heb zelfs af en toe een voorgevoel kunnen hebben van zijn komst, maar ik heb deze komst nooit gevoeld. Niet meer dan zijn vertrek. Van waar kwam hij, of waar ging hij naartoe, terwijl hij mijn ziel verliet? Langs waar is hij gekomen, om binnen te komen of weg te gaan? Ik beken dat ik het nog altijd niet weet. En zoals er geschreven staat, de Heilige Geest, je weet niet van waar hij komt, noch waar hij naartoe gaat. Geestelijke leiding geven is een pastorale dienst. Ze bestaat erin om na te gaan of de vruchten van de geest aanwezig zijn. Ze is er niet om de gemoedstoestanden van de ziel te analyseren. Een geestelijk directeur doet niets anders dan wat elke pastoor moet doen. Sint Jan van het Kruis formuleert dat aspect van ons menselijk zijn heel duidelijk. Hij zegt dat het u steeds terugplaatst in de wet van God en van de kerk. Trouwens, zelfs als je nu visioenen hebt, leviteert, extases hebt, gestigmatiseerd bent, of wat dan ook. Niets daarvan is in feite echt relevant, maar het is wel belangrijk na te gaan of God aan het werk is. Is Hij aan het uittrekken, aan het vernietigen, aan het bouwen, aan het planten? Verwarmt Hij wat verkild is? Richt Hij op wat is gevallen? Is de grond die droog was nu geïrrigeerd? Is wat duister was nu verlicht? Dit en nog zoveel meer, dat vertelt allemaal iets over de beweging van mijn hart. Aldus ziet u de continuïteit tussen wat uiteindelijk elke christen zoekt als hij een echte christen is, namelijk om waarachtig te leven. De meer spectaculaire ervaringen waarover we reeds hebben gesproken en de continuïteit ervan, ook als deze het resultaat zijn van wat God in ons tot stand brengt om ons in staat te stellen eenvoudigweg het evangelie te beleven, ze zijn niet de motor, noch het doel van ons christelijk leven. Dat wil met andere woorden zeggen dat het in feite te doen is om het leven in eenheid met God. Deze eenheid vormt zich door het hechten van onze wil aan de wil van God. Dat is het dan ook dat de hele spirituele traditie thematiseert rond de 1 Korintiërsbrief hoofdstuk 6 vers 17. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Hierbij is het goed te weten dat de 1 Korintiërsbrief hoofdstuk 6 vers 17 de sleutel is van alle commentaren van Sint Bernardus, Willem van Saint-Thierry en Rusbroek de Wonderbare inbegrepen. Met een makkelijkere tekst van moeder Teresa van Calcutta willen we het voorbije stuk op een andere manier verduidelijken. Wie kent er moeder Teresa van Calcutta wel niet? Velen onder ons hebben haar zeker op televisie of zelfs persoonlijk ontmoet of gezien. Haar geestelijke gevoelens waren quasi nihil. Ze zei dat ze in een permanente nacht leefde voor wat de religieuze gevoelens betreft en dat God voor haar als dood was. Eigenlijk zeer herkenbaar met wat we lazen bij Sint Bernardus, maar nog een beetje scherper gesteld. Moeder Teresa wist eveneens dat het woord Gods in haar was door de vruchten die ze voortbracht. Daardoor maakte ze over deze spirituele nacht geen zorgen. De cosmonauten in de ruimte zeggen bijvoorbeeld ook dat alles donker is in de ruimte. En wij zien ze alsof ze baden in het licht. Het is zo goed om dit te onderlijnen. Want de mensen die moeder Teresa lezen of teksten van mystiekers zijn altijd geneigd om bang te zijn van dergelijke spirituele of mystieke donkere nachten. Net zoals de kinderen die, als het helemaal donker is, schrik hebben. Al weten ze eigenlijk wel dat dit niet nodig is, wanneer hun ouders zeggen dat alles in orde is. Waarom zijn er nachten? En wat moeten we doen als het nacht is? Wel, als het echt pikdonker is en we geen licht kunnen aansteken, kunnen we niets beter doen dan te slapen. En dat is het dat Sint Jan van het Kruis u aanbeveelt en uitlegt in al zijn bladzijden over de nachten van de ziel. Daar waar we zeggen, het is donker, ik wil dat niet, daar zegt hij, het is goed, je gaat dus best slapen. Hij zegt ons ook dat de geestelijke directeur doet wat ik jullie daarnet zei. Hij zet je steeds weer in de wet van God en van de kerk, en hij moet ook steeds geruststellen. Wees niet bezorgd, wees niet bang. Je riskeert te reageren en ook aan Sint-Jan van het Kruis te zeggen, lopen dan toch niet het risico om ons te vergissen? Het antwoord daarop is het volgende. Namelijk, wanneer je je zou vergissen, dan zou je niet de nood gehad hebben om geestelijke leiding te komen vragen. En wanneer men de stijl van geestelijk directeur beoefent, dan ziet men meteen wanneer iemand ontrouw is. Die komt het u dan ook niet zeggen. Maar degene die schrik heeft om ontrouw te zijn, die komt het u zeggen, wanneer die dus niet ontrouw is. Zelfs als je biecht hoort, in de biechtstoel, kan je dat merken. Dan zeggen mensen, het is verschrikkelijk, ik ben zondaar. De juiste reactie dan is om te zeggen, dus ben je gered? Nee, is de reactie veelal, ik ben zondaar. En als biechtvader om te antwoorden, dus ben je gered? Waarom lijkt ons dat zo onlogisch? Omdat we denken dat enkel iemand die een deugdvol leven leidt gered is en niet de zondaar. Maar Jezus is gekomen om de zondaars te redden. We zijn allemaal zondaars en niemand staat recht in zijn schoenen voor God. Jezus had het meeste moeite met de farizeeërs en de mensen die dachten dat ze rechtvaardig waren, maar blind waren voor hun zonden. Hij was zeer scherp tegen hen met zijn woorden in de hoop hen tot inkeer te brengen en dus hen in het besef van hun zonden te kunnen redden. Om gered te worden of te kunnen zijn, moet men erkennen dat men zondaar is. Het is niet in de eerste plaats deugdelijk zijn dat van belang is. Het deugdelijk leven is een gevolg van zich verlost te weten, vergeven door iemand die u oprecht en zuiver lief heeft. Het drama van de zondaars bestaat er namelijk in dat ze het niet weten dat ze zondaars zijn. We kunnen het vergelijken met een vis, die ziet ook niet dat die in het water is. Moeder Teresa beleefde deze nacht in volle berusting, waarvan alle mystiekers u zeggen dat dit de normale gang van een volwassen en rijp christelijk leven is. Laten we dat nog echt onderlijnen, dat dit leefbaar is, want anders lopen we nog het risico om schrik te hebben. In het bijzonder denkend aan het geestelijk testament van Moeder Teresa, een 20-tal jaar geleden gepubliceerd, schijnt veel mensen schrik aangejaagd te hebben, daar waar dat helemaal niet nodig is en evenmin de bedoeling ervan is. Laten we nog even de tekst van Sint Bernardus hernemen om het dieper in ons hart te laten binnendringen. Het woord is levend en waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is, heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was, als steen en ziekelijk, door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten, de verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte paden geëffend, zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft gezongen. Jawel, het is aan de beweging van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord van God daar was. Vele mensen vinden het verschrikkelijk wat die arme moeder Teresa van Calcutta heeft doorgemaakt en denken dat ze door God werd gemarteld. Ze was toch in die duistere nacht, dat moet toch verschrikkelijk zijn geweest. En dat is dan nog niet alles, er is nog veel meer. Maar als we zo denken, zitten we er helemaal naast. Het was helemaal niet zo erg voor haar. Ze sliep in zekere zin. Maar als we dat zeggen, dan wordt dat als onmogelijk bestempeld. Wat de meeste mensen willen horen, dat is dat moeder Teresa die beul van een God heeft verdragen. Wij zijn als mensen zo gemakkelijk op zoek naar sensatie en denken die daar te vinden. Maar moeder Teresa leefde zeer rustig aan, in groot vertrouwen, ja, zelfs in het donker. Het goede nieuws interesseert ons niet, en dus de journalisten evenmin, want ze kunnen er daardoor geen geld mee verdienen. We gaan hier nu een tekst lezen waar moeder Teresa ons gaat zeggen dat God onze duisternis komt verlichten. Niet de duisternis van de cosmonauten, maar die van de valse lichten. Zie hier dat ik aan de deur sta en ik klop. Het is waar, ik sta aan de deur van uw hart dag en nacht. Zelfs als je niet luistert naar mij, zelfs als je twijfelt dat ik het kan zijn. Het ben ik, ik ben daar. Ik wacht op het kleinste teken van antwoord van uw kant, het lichtste gemurmel van uitnodiging die me zal toestaan om binnen te komen bij u. Ik wil dat je weet dat elke keer dat je me zult uitnodigen, ik echt zal komen. Ik zal altijd daar zijn, zonder fout, stil, onzichtbaar. Ik kom. Maar met de oneindige kracht van mijn liefde. Ik kom alle gaven van de Heilige Geest brengen. Ik kom met mijn barmhartigheid, met mijn verlangen om je te vergeven, om u te genezen, met alle liefde die ik heb voor u. Een liefde boven alle begrip. Een liefde waar elke hartslag deze is die ik van de Vader zelf heb gekregen. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik u lief gehad. Ik kom, dorstig om u te troosten, om u mijn kracht te geven, om u weer op te richten, om u te verenigen met mij in al uw wonden. Als we de gaven van de Heilige Geest vragen in het Veni Sancte Spiritus, het Veni Creator, dan is het dat wat we vragen. Het is niet iets dat ons een geheel andere gemoedstoestand zal geven, maar Hij zal alles in ons versterken, dat liefde, waarheid, licht en warmte en nog zoveel meer verlangt. Dat zijn de gaven van de Heilige Geest. Een belangrijk iets dat we in die tekst van moeder Teresa ook tegengekomen zijn, willen we nog even herhalen, waar Jezus aan het woord is en zegt: een liefde waar elke hartslag deze is die ik van de Vader zelf heb gekregen. Dat wil niets anders zeggen dan dat onze eenheid met de Vader tot stand komt door Jezus. Het is goed dat we verstaan: zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. En Jezus vervolgt, maar op een andere plaats: heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Wat wil zeggen dat de gemeenschap der heiligen bestaat uit de Vader, de Zoon en al degenen die door hun eenheid met de Zoon verenigd zijn met de Vader en met elkaar. Het geheel daarvan is de gemeenschap van de heiligen. Dat is helemaal wat Rusbroek onder het gemeine leven verstaat. Laten we nog even verder lezen uit die tekst die moeder Teresa ons nalaat. Ik ga je mijn licht brengen. Ik kom uw duisternissen verlichten en alle twijfels van je hart. Ik kom met mijn kracht die bekwaam is uzelf te dragen en eveneens al uw lasten te dragen. Ik kom met mijn genade om uw hart te raken en uw leven te transformeren. Ik kom met mijn vrede, die vrede en sereniteit gaat brengen aan uw ziel. Ik ken u van binnen en van buiten. Ik ken alles van u. Zelfs de haren op je hoofd, ik heb ze allen geteld. Niets van uw leven is zonder belang in mijn ogen. Ik heb u doorheen al die jaren gevolgd en ik heb je altijd bemind, zelfs toen je op dwaalwegen waart. Ik ken elk van uw problemen, ik ken al uw noden en zorgen. Met andere woorden, moeder Teresa is ons in haar spiritueel testament aan het zeggen dat het geestelijk leven het menselijk leven is in al zijn dimensies en zodanig dat het eigene van de mens God is. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke zijn volledig te onderscheiden, maar ze zijn altijd samen. Het is niet hetzelfde, maar Het is zoals twee verdiepen van eenzelfde huis. Wat maakt dat het niet volstaat om te zeggen dat het bovennatuurlijke het natuurlijke vermeerdert, maar het is zeggen dat de natuur gewild is door God in het zicht van de genade en dus van de bovennatuur. Exact hetzelfde zoals bij het gelijkvloers van een huis wordt gebouwd in het zicht van het tweede verdiep, maar er is geen enkele continuïteit tussen het gelijkvloers en het eerste verdiep. Als meditatie hernemen we nog een stuk van de tekst van Moeder Teresa. Zie hier dat ik aan de deur sta en ik klop. Het is waar, ik sta aan de deur van uw hart dag en nacht, zelfs als je niet luistert naar mij, zelfs als je twijfelt dat ik het kan zijn, het ben ik. Ik ben daar. Ik wacht op het kleinste teken van antwoord van uw kant, het lichtste gemurmel van uitnodiging die me zal toestaan om binnen te komen bij u. Ik wil dat je weet dat elke keer je me zult uitnodigen, ik echt zal komen. Ik zal altijd daar zijn zonder fout, stil, onzichtbaar, ik kom. Maar met de oneindige kracht van mijn liefde.
Thank you.
het gebed gaan we nu stilaan aan bod moeten laten komen, want het spirituele leven is een leven van relatie. En die relatie voltrekt zich vooral in het gebed. Maar wat is het gebed eigenlijk? Als we ons die vraag stellen, dan komt dit erop neer na te gaan hoe men het bovennatuurlijke cultiveert. Maar vooraleer we die vraag echt kunnen aanpakken, moeten we even de tijd nemen om de vrijheid even van nabij te bekijken. Want het u volledig overgeven in vrijheid aan de wil van God geeft toch de nadruk dat daarin een paradox aanwezig is. We denken altijd over vrijheid als in tegenstelling of in concurrentie tegen een andere vrijheid. Het is als een keuze tussen twee dingen. En dat doen we omdat we de vrijheid aanzien als een abstractie, namelijk als iets dat geen actie is, geen acte. Nochtans bestaat de vrijheid enkel uit een act. Het is op het ogenblik dat je een vrijheidsact stelt dat men vrij is. Anders is men niet vrij. De vrijheid is geen mogelijkheid, het is een acte. Het is de grote filosoof Henri Bergson die dat bestudeerd en uitgewerkt heeft. Het was de belangrijkste denker van de levensfilosofie. De vrijheid bewijst zichzelf niet. Ze ervaart of beleeft zichzelf, zegt hij. De vrijheid is geen gevoel. Een beweging komt bijvoorbeeld tot stand door te stappen. Want een beweging kan men niet waarnemen. Men kan maar dit moment en dat moment en een ander moment observeren. Maar de beweging is iets daarboven. De beweging is iets dat jij in je hoofd fabriceert. De muziekpartituur is nog geen muziek. Je hebt het in je hoofd als je de partituur ziet en je ze tenminste kan lezen. Het is dus op het ogenblik waarop je de vrijheid beleeft dat je vrij bent, niet eerder. De ware vrijheid is niet het doen wat men wilt, met andere woorden, geen beslissing nemen is in feite ook handelen. We hebben veelal de gewoonte om datgene wat zijn verantwoordelijkheid ontvluchten is, vrijheid te noemen. Als ik doe waar ik zin in heb, wil dat niet zeggen dat ik doe wat ik wil. Het is eigenlijk weigeren om echt vrij te zijn. Waar ik zin in heb, zijn doorgaans de dierlijke instincten en zinnelijke aantrekking die me leiden. Maar als ik daarnaar leef, leef ik als een slaaf en niet als een vrij mens. Op zich is het niet de zonde die ons van God scheidt, maar de zonde is een effect van een in vrijheid genomen beslissing om van God gescheiden te zijn. Sint Augustinus zegt ons, Eva zou niet bekoord of beproefd geweest zijn als ze niet eerst had gezondigd. We denken vaak dat de zonde volgt op de bekoring. Nee, het gaat de bekoring vooraf. Als we dat hebben begrepen, dan hebben we alles begrepen. De zonde is een slechte oplossing voor de zondaars, maar ze wordt genomen omdat ze zondaars zijn. We worden geboren in de zonde, zegt ons Sint Paulus. Dus zondigen we, want we moeten ons toch bezighouden, niet? We worden geboren in de zonde, onze wil is dus al ziek. Het is een feit dat vele christenen op zoek zijn naar geestelijke diepgang. Het oppervlakkige van het materialistische leven is voor niemand bevredigend. Die geestelijke diepgang vinden we namelijk in het gebed. Het woord gebed, in het Latijn orare, in het Frans oraison, is zeer rijk aan betekenis. In het Nederlands zouden we het woordje oraison vertalen als stil gebed, persoonlijk gebed of inwendig gebed. Het woord oraison, bidden of gebed, orare, duidt voornamelijk vanaf de 16e eeuw een oefening of een praktijk aan, bijvoorbeeld wat ze in abdijen of kloosters doen. We zien hen in stilte, ingetogen, allen samen bidden in de kapel. Goed, dat is het gebed zoals de Karmel dat in de 16e en vervolgens in de 17e eeuw over heel Europa hebben verspreid. En daarin waren ze afhankelijk van de meer noordelijke landen en in het bijzonder van de Devotio Moderna, die vanuit onze streken ontstaan is en door Rusbroek de Wonderbare zijn ontplooiing heeft gekend. Maar het woord oraison of gebed vind je ook terug in de liturgie. Als je het missaal opent, zegt men u dat er na de Kyrie eleison een tijd van gebed aanbreekt. Het is dus ook een liturgische term, maar je moet zien dat het in realiteit elk soort dialoog dekt, of in het bijzonder de aanwezigheid van de mens tot God en van God tot de mens. De wortel daarvan is reeds in het Oude Testament te vinden. Het woordje oraison komt van het Latijn os oris, de mond, en we zien daarin dat Adam geschapen is door God in gebed, dat wil zeggen os ad ora, wat in het Nederlands wil zeggen mond op mond, zoals wanneer we iemand reanimeren die aan het stikken is. Mond op mond of van aangezicht tot aangezicht. Os ad ora gaat adoré geven. En uiteindelijk, door de sleet van het woord, adoré is oraison geworden. De mens is dus geschapen in gebed. De mens is geschapen in deze vitale uitwisseling tussen God en hem, die we reeds hebben geïdentificeerd als het geestelijk leven. Laten we nog even een stukje uit de tekst van Moeder Teresa hernemen als een soort kompas. Ik kom met mijn genade om uw hart te raken en uw leven te transformeren, om te vormen. Ik kom met mijn vrede, die vrede en sereniteit gaat brengen tot uw ziel. Ik ken u van binnen en van buiten. Ik ken alles van u, zelfs de haren op je hoofd. Ik heb ze alle geteld. Niets van uw leven is zonder belang in mijn ogen. Ik heb u doorheen al die jaren gevolgd en ik heb je altijd bemind, zelfs toen je op dwaalwegen waart. Ik ken elk van uw problemen, ik ken uw noden en zorgen. Jawel, ons evenwicht als mens bevindt zich juist in dat persoonlijk inwendig gebed, in die verbondenheid met God. Het is de kern van ons mens zijn. We komen tot het leven in gebed, mond op mond, en opnieuw vinden we hierin terug de kern van elk menselijk bestaan. Wat maakt dat, als we een paar edities geleden spraken van de man die door een grote glimlach op zijn gezicht verklapte dat de realiteit dat God hem lief heeft hem zelfs als ongelovige niet koud liet, niet alleen dit, maar alles wat we in onze vorige edities hebben besproken, alles vindt zijn uitleg in deze vitale uitwisseling die het diepst van ons menselijk bestaan is en raakt. God neemt het initiatief van ons gebed zoals we zien. Het is niet de mens die plots het vreemde idee heeft om zich tot God te richten omdat hij niet weet wat te doen. En dan... Maar het is God die onvoelbaar, ondenkbaar, onhoorbaar en geurloos is. Nooit zouden we het idee hebben om naar hem toe te gaan, mochten we niet ergens diepweg weten dat hij er is. Het kan alleen maar hij zijn die de eerste stap kan zetten. De eerste stap is God die zijn eigen leven geeft aan de mens. En vervolgens ontwaakt de mens tot God. En zoals de vitale ademhaling bestaat uit uitademen en inademen, zo is ook het gebed tegelijk in dezelfde act, niet de een na de ander, in dezelfde act de uitwisseling in de welke God uitademend zich verspreidt en de mens inademend zich vult met God. Ja, en daar stuiten we op een klein intellectueel probleem. We hebben de moeilijkheid om deze wederkerigheid te denken, want we denken gemakkelijk dat Maandag God zich tot mij richt en dinsdag dat ik me richt tot God om hem te antwoorden. Goed, daar is een probleem dat puur intellectueel is, maar het is zeer belangrijk dat het in dezelfde act is dat inademen en uitademen plaatsvindt. In heel het evangelie zegt men ons dat God ons roept. Jezus roept en zendt zijn discipelen. Het is niet dat hij hen eerst roept en vervolgens leert hij ze dingen en 's anderen daags gaan ze het uitdragen. Het is in dezelfde act van het roepen dat hij zendt. Rusbroek zegt u, de eenheid tot God is altijd wezenlijk en werkelijk. Wezenlijk, roeping, ontvangen, en werkelijk, doeltreffend, uitvoeren, werken. Het zijn er altijd die twee samen. Ze gaan altijd hand in hand. Het goed begrijpen van dit samengaan van ontvangen en uitvoeren is vitaal om het pastoraal leven te bedenken. Waarom is het vitaal? Omdat men vaak denkt dat de abdijen een bank zijn waar een schat aanwezig is. We gaan uit die schat een beetje geld afhalen om het buiten uit te geven. Of, op een andere manier zou men al dus over het spiritueel leven in de kerk kunnen spreken als 's morgens moet men zich bezighouden met de goede God, we laden onze batterijen op zoals we onze draagbare telefoon aansluiten aan de stroom en in de namiddag gaan we aan anderen zeggen dat we verbruiken wat we hebben opgeslaan. Nee, het is in dezelfde act en als je niet verenigd bent met God, de namiddag zoals 's morgens verlies je je tijd, zowel 's morgens als 's middags, want de liefde is openheid en tegelijk is het eenheid. En het is daarom dat de enige vraag werkelijk erin bestaat om te zien of men werkelijk is op de plaats waar God ons roept. Maar daar waar hij u roept, is het onderscheid tussen ontvangen en geven zeer secundair en artificieel. Dat is vitaal. Anders zal je van de kerk, de abdijen of kloosters en van de nog bestaande parochies een bank maken, een stockageplaats, in plaats van een levendig iets. Wel loopt het gevaar om te zeggen dat de pastores daar niet meer toe kunnen komen omdat ze werk hebben. Maar er is geen ander werk dan de eenheid met God. Sint Jan van het Kruis neemt het beeld van een venster en niet van een spiegel, om dat proces te verhelderen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat als we het venster zien, dan geven we slecht door. Met andere woorden, als we moeten evangeliseren, moeten we omgevormd worden in het licht van God en niet het woord van God weerkaatsen. En als we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die evangeliseert en niet wij. Dit kan ons echter als ontoelaatbaar overkomen wanneer we louter vanuit een menselijke manier kijken naar het evangelie. Er zijn jammer genoeg weinig christenen, laat staan pastores, die zullen toegeven dat dit werk van eenheid met God boven alles gaat, want wij zijn geneigd om de vrijgevigheid van de caritas of naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren en dat we moeten geven, daar waar het een boodschap is, goed nieuws, een openbaring. Er is geen andere manier om iets aan te kondigen, te openbaren, dan ervan te leven. Ziezo, deze bijdrage van Mystieke Lectuur is weer tot zijn einde gekomen. Volgende keer willen we verder op weg gaan om ons spiritueel leven in de aandacht te brengen. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit de rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.